Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
Het derde gebod. Het boek Exodus zegt het volgende: denk aan de Shabbat, die moet heilig zijn voor u. 6 dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat of de Shabbat voor de Heer uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten. En wat zegt Jezus daarover? In het tweede hoofdstuk van het Evangelie volgens Marcus. De Sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de Sabbat. De mensenzoon is dus Heer ook van de Sabbat. Laat ons spreken over het derde gebod, namelijk dat we de dag des Heren moeten heiligen. Het derde gebod van de Decaloog herinnert aan de heiligheid van de Sabbat. De 7e dag is een Sabbat, een volstrekte rustdag gewijd aan Yahvé. Sabbat betekent rust. En dat was de 7e dag van de schepping. Nu gaan we zien dat we bij de christenen de 7e dag hebben vervangen door een 8e dag. Maar later meer hierover. De schrift herinnert in dit verband aan de schepping. Nu citeer ik uit het boek Exodus. In 6 dagen immers heeft Yahvé de hemel, de aarde, de zee met al wat erin is gemaakt. Maar de 7e dag heeft hij gerust en zo de Sabbat gezegend tot een heilige dag gemaakt. Dat is een eerste betekenis van de 7e dag. Het is een verwijzing naar de schepping. Maar dan is er in de Heilige Schrift ook een herdenking aan de bevrijding van Israël uit de Egyptische slavernij. Bedenk, zegt het boek Deuteronomium, dat gij slaaf zijt geweest in Egypte en dat Yahvé uw God met sterke hand en uitgestrekte arm uit dat land heeft geleid. Daarom heeft hij u geboden de Sabbat te onderhouden. Dus God heeft de Sabbat aan Israël gegeven om die als een teken van het onverbreekbare verbond te onderhouden. Misschien begrijpen wij niet heel goed deze logica, maar die staat in de Heilige Schrift. Er is een band tussen het onderhouden van de Sabbat en het krijgen van een verbond. De Sabbat hoort toe aan de Heer. Hij blijft als een heilige dag, voorbehouden voor de lofprijzing van God, van zijn scheppingswerk en van zijn heilzaam optreden ten gunste van Israël. God mag zeggen, de 7e dag behoort mij toe. Wij mensen met onze vrijheid menen soms te zeggen, de dagen zijn van mij. En toch zegt de Heer hier dat die dag van hem is. Het handelen van God staat eigenlijk model voor het handelen van de mens. En God wenst dat we dat zo opvatten. Als God op de 7e dag rustte om op adem te komen, wat niet nodig is bij God, hè? God heeft geen adem, hij is een geest. Maar als dat zo wordt uitgelegd, betekent dat de mens ook zijn werk moet laten liggen. En anderen, vooral de armen, de kans geven om op adem te komen. De Sabbat doet ons de dagelijkse arbeid onderbreken en stelt een rustpauze in. Het is een dag van protest tegen de slavernij van de arbeid en de cultus van het geld. Dit citaat komt uit het Oude Testament. In het boek Nehemia's, een profeet, in het tweede boek van de Kronieken. Nu hebben we een probleem, want in het evangelie vermeldt men talrijke incidenten waarin Jezus wordt beschuldigd de wet van de Sabbat te overtreden. Nochtans heeft Jezus nooit afbreuk aan de heiligheid van die dag gemaakt. Maar met gezag heeft hij aan wat er Hij geeft aan wat de juiste interpretatie van de Sabbat is. En daarom zegt hij, de Sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de Sabbat. En Jezus onderschreef dat het belangrijk is ook op Sabbat het goede te doen. Om iemand te redden, liever dan hem te doden. De Sabbat is de dag van de Heer, van alle barmhartigheid en van de eer van God. En daarom zegt het evangelie van Marcus, de mensenzoon, Jezus dus, is Heer van de Sabbat. De enige Heer van de Sabbat is God, maar Jezus is God. En Jezus kan ons de juiste interpretatie geven over wat wij moeten doen met de Sabbat. Nu is het zo dat wij bij de christenen een andere dag eren, en dat is de Dag des Heren. Is de Sabbat en de Dag des Heren hetzelfde? In een zekere zin wel, en in een andere zin niet. Het is namelijk zo dat God gewild heeft dat Jezus zou verrijzen op een zondag. En als Psalm 118 als profetie zegt, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laat ons hem vieren in blijdschap, ging het over de dag van de verrijzenis. En de verrijzenis is gebeurd niet op Sabbat, maar op de eerste dag van de week. De tweede week als het ware. De dag van de verrijzenis is de dag van de nieuwe schepping. God heeft de oude schepping gemaakt in het begin van de tijd. En dan heeft Christus die schepping hersteld met zijn verrijzenis. En die dag was het de dag van de nieuwe schepping. Het is de eerste dag bij de christenen, of de achtste dag die volgt op de Sabbat. Voor de christenen is de zondag de eerste dag van de alle dagen geworden, het eerste feest van alle feesten, de Dag des Heren. En daarom zien we dat de eerste christenen, de heilige Justinus getuigt daarvan in zijn apologie. Hij zegt van de eerste christen, wij komen samen op de dag van de zon, de zondag, hè? Omdat het de eerste dag is, na de Joodse Sabbat, maar ook de eerste dag, waarop God de materie uit de chaos tevoorschijn gehaald heeft en de wereld heeft geschapen, en omdat op diezelfde dag Christus uit de doden is opgestaan. Dus de eerste christenen hadden een duidelijk gevoel dat het Shabbat voorbij was en nu gingen ze de eerste dag van de week vieren, omdat dat ten eerste dag van de schepping was en ten tweede de dag van de verrijzenis, de nieuwe schepping. En wat is eigenlijk de zondag? Het is niets anders dan de vervulling van de Sabbat. De Sabbat was een voorafbeelding van de zondag, van de Dag des Heren. Dus de Dag des Heren nu bij de christen is niet meer de Sabbat van de Joden, maar de zondag, de dag van de verrijzenis. En die zondag brengt in zijn volle licht wat al in een soort voorafbeelding werd gegeven aan de Joden met de Sabbat. En de echte rust is de rust in de nieuwe schepping. Wat moet men doen op de zondag? Wel, het derde gebod van God zegt door wat we moeten doen. God een eredienst bewijzen, die zichtbaar is, die in het openbaar geschiet en regelmatig gehouden wordt als een teken van de wereldwijde weldaad aan de mensen bewezen. Dit komt uit de Summa Theologiae van Thomas van Aquino. De viering van de dag des Heren vervult het morele voorschrift van het oude verbond. En dus het nieuwe verbond neemt het ritme over van het oude verbond. Nu concreet voor de christenen, de mensen die gedoopt zijn, de katholieken, hoe gaan ze de dag des Heren heiligen? Wel, hier komt een gebod van de kerk. De dag des Heren vieren we met de zondagsviering van de dag des Heren en meer bepaald van de Eucharistie. En de Eucharistie staat inderdaad in het centrum van het leven van de kerk. Wel, sinds altijd bij de christenen wordt op zondag de mis verplicht bijgewoond. Als ik zeg verplicht, dan is het altijd natuurlijk voor mensen die het ook kunnen doen. Iemand die ziek ligt in bed, dat is een beetje anders, daar gaan we straks op terugkomen. De christenen zijn gehouden om de dag des Heren te vieren op elke zondag, plus een aantal hoogfeesten. Dat is niet hetzelfde in hele kerk. We hebben maar 4 hoogfeesten in ons land, die vallen buiten een zondag, dat zijn Kerstmis, Allerheilige, de Hemelvaart van de Heer en Maria ten Hemel opgenomen. Maar bij andere christenen op andere plaatsen van de wereld zijn er meer hoogdagen die vallen of kunnen vallen buiten de zondag en die onderhouden moeten worden met het bijwonen van de mis. Dat zijn de Openbaring van de Heer op bepaalde plaatsen op 6 januari, het feest van het Allerheiligste Lichaam en Bloed van Christus. Bij ons valt dat op een zondag, of soms altijd op donderdag, maar we zijn niet gehouden om in de week naar de mis te gaan. Het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria, niet alleen maar haar te nemen opneming, maar ook 8 december is in veel landen een verplichte dag dat ze naar de kerk gaan. Het hoogfeest van de heilige Jozef, jawel, 19 maart. In ons land is dat niet verplicht, maar ergens anders in de wereld wel. En dan het hoofdfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus op 29 juni. En Allerheilige, dat hebben we al gezegd, dat is voor de hele kerk, maar ook bij ons in België, maar bijvoorbeeld niet in Nederland, waar ze geen verlof hebben op die dag. Deze gewoonte van de christen om samen te komen op zondag en hoogfeesten dateert van het begin van de apostolische tijd. En er zijn daar sporen van te vinden in het Nieuwe Testament. De plaats waar we samen moeten komen is, normaal gezien, de parochie. Het is de plaats waar alle gelovigen door de viering van de zondagse eucharistie verzameld kunnen worden. En daarom is een goede instelling. De parochie maakt de christen vertrouwd met de gewone vorm waarin het eucharistisch of liturgisch leven wordt uitgedrukt. Ze brengt de mensen samen. Natuurlijk zijn er motieven voor mensen om ergens anders naar de mis te gaan, en die motieven kunnen goed zijn. Er bestaat dus iets dat heet de zondagsplicht. Het is niet het gebod van God dat ons zegt, heilig deze dag des Heren, maar het is een gebod van de kerk dat ons zegt, op zondag en op andere verplichte feestdagen zijn de gelovigen verplicht aan de mis deel te nemen. Het eerste gebod, heilig deze dag des Heren, kent geen uitzondering. Wat er ook gebeurt, moeten we die dag heiligen. Het gebod van de kerk, dat niet altijd haalbaar is, bijvoorbeeld als iemand ziek is, kent bepaalde gevallen waar we niet hoeven te gaan, maar het is een zware verplichting de zondag te beleven door verplicht naar de mis te gaan. Het is een zwaarwegende verplichting. Men mag niet zomaar zeggen, och, als ik een probleempje heb om te gaan, dan zal ik maar niet gaan. Want wij weten uit ervaring dat mensen die zeggen, ik voel me niet verplicht elke zondag naar de mis te gaan, dat niet hier en daar een zondag in een gedrang komt, maar de continuïteit van de zondagpraktijk en dat alle zondagen op losse schroeven komen te staan. We kunnen naïef zijn en zeggen, in mijn geval zal dat niet zo zijn, maar wij weten uit ervaring dat dat wel zo is. En daarom zegt de kerk, niet alleen maar probeer in de mate van het mogelijke in principe op zondag naar de mis te gaan. Ze zegt, je gaat elke zondag. En dat is een plicht. Ik weet dat het niet populair is dit te herinneren. En er zijn mensen die dat zonder eigen schuld misschien niet weten. Maar wij hebben toch de plicht om die realiteit te herinneren aan de mensen. Het is een serieuze verplichting om op zondag naar de mis te gaan. En niet een weekmis ter vervanging van de zondagmis, maar wel bepaald de zondagmis, weten dat die zondagmis ook geanticipeerd kan worden aan de vooravond. De catechisme van de katholieke kerk zegt, de deelname aan de gemeenschappelijke viering met Eucharistie op zondag is een getuigenis van het feit dat men toebehoort aan Christus en zijn kerk en er trouw aan wil zijn. De gelovigen tonen op die wijze hun gemeenschap in het geloof en in de liefde. Zij getuigen namelijk van Gods heiligheid en van hun hoop op het heil. En onder de leiding van de Heilige Geest bemoedigen ze elkaar. Het is goed te weten ook wat de kerk zegt. Ik lees hier een canon uit de Codex Iuris Canonici, een artikel van het kerkelijk wetboek. Indien bij het ontbreken van gewijde dienaar of om een andere ernstige reden de deelneming aan de eucharistische viering onmogelijk is, wordt ten zeerste aanbevolen dat de gelovigen deelnemen aan de liturgie van het woord. Als er één in de parochiekerk of één in andere gewijde plaatsen volgens de voorschriften van de diocesane bisschop gevierd wordt. Of dat ze zich gedurende nodige tijd aan het gebed wijden, persoonlijk of in het gezin, of bij gelegenheid in groepen van gezinnen. Wat moeten we dus denken van die diensten die worden gehouden in plaats van de eucharistie? En wel dat die alleen maar gewettigd zijn in het geval dat er een gewijde bedienaar ontbreekt. Het zou niet logisch zijn bijvoorbeeld dat in een parochie, waar er vroeger 3 missen waren, dat die 3 missen vervangen worden door 1 mis en 2 gebedsdiensten. Want daar ontbreekt er geen gewijde dienaar. En iedereen die een beetje goede wil, heeft en de Eucharistie naar waarde schat, moet niet zeggen, ik eis dat de mis is op het uur dat mij uitkomt, want vroeger was dat zo, en nu als het niet meer zo is, dan kom ik niet meer. Dat is niet aanvaardbaar. De Eucharistie is een schat, het is een parel, en het is logisch dat we er een beetje moeite voor doen. Ik begrijp heel goed dat oudere mensen zich niet ver kunnen verplaatsen, en niet altijd over vrienden familie kunnen rekenen om gebracht te worden naar een kerk die wat verder is. Maar jonge gezinnen, jonge mensen die zo grote afstanden doen omwille van sport, omwille van vrijtijdsbesteding, of zelfs om te gaan eten in een restaurant, kilometers afleggen met de auto, het is niet logisch dat die mensen het onmogelijk vinden om een mis te gaan bijwonen 3 kilometer verder in een ander dorp, in een andere parochie. We moeten dat naar waarde kunnen schatten en niet te gemakkelijk denken dat iets onmogelijks is en dat we ons dus terugplooien op gebedsdiensten zonder de aanwezigheid van een priester. Wat moeten we denken van de rust die we in acht moeten nemen op de zondag? Welk soort werk mag men wel en welk soort werk niet verrichten op een zondag? Wel, daar is men misschien een beetje te ver gegaan in formalistische benaderingen. Dit mag wel en dit mag niet. Want men is tot bepaalde absurde situaties gekomen, dezelfde situaties die Jezus heeft afgekeurd. Toen hij zag hoe de wetgeleerden van het Jodendom soms tot absurde conclusies kwamen in de vervulling van de godsdienstige verplichtingen. Laat ons eens kijken wat de kerk ons exact zegt over dit punt, om niet katholieker te zijn dan de paus, zoals men plicht te zeggen. Zoals God rustte op de 7e dag van al het werk dat hij verricht had, zo wordt het leven van de mens bepaald door het ritme van werken en rusten, aldus de catechismus van de katholieke kerk. De instelling van de dag des Heer draagt ertoe bij dat alle kunnen genieten van voldoende rust en vrije tijd voor de verzorging van hun gezinsleven en van hun cultureel, sociaal en godsdienstig leven. Als iemand uiteraard enkel gelooft in geld verdienen, dan is voor hem de zondag een verloren dag. Maar wie weet dat het leven meer is dan dat? Bijvoorbeeld mensen die weten dat het doel van hun leven is onder meer een gelukkig gezin te hebben, die zullen tot de conclusie komen dat er een moment moet zijn dat het gezin samen moet komen en dat het gezin kan genieten van al het werk dat ze gedaan hebben, juist omwille van dat gezin, omwille van die liefde. Daarom zegt de kerk, op zondag en op de andere verplichte feestdagen diende de gelovigen zich te onthouden van werken en bezigheden die een beletsel zijn voor de eredienst die aan God gebracht moet worden, voor de vreugde die past bij de dag des Heren, voor het beoefenen van goede werken of voor de nodige ontspanning van geest en lichaam. Niet alleen maar rusten en uitslapen, staat hier, staat eredienst, vreugde, beoefenen van goede werken en de nodige ontspanning van geest en lichaam. Meer bepaalde behoeften van het gezin of een groot sociaal belang vormen aanvaardbaar excuses ten aanzien van het voorschrift van de zondagrust. Mag men koken op zondag, maar natuurlijk wel. De gelovigen dienen erop toe te zien dat deze excuses geen gewoonte gaan worden die nadelig is voor de godsdienst, voor het gezinsleven en de gezondheid. Zoals altijd is het een kwestie van gezond verstand. De liefde voor de waarheid, zegt Augustinus in de Civitate Dei, zoekt de zalige ontspanning, de dwang van die liefde aanvaardt de verantwoorde arbeid. Dat we nu rusten of werken, we kunnen dat doen uit liefde, maar elk ding moet op zijn plaats blijven en het is niet erg als er ooit is rust in de week en werken op zondag, maar we moeten ervoor zorgen dat die algemene beginselen die ik eerst heb gegeven, blijven staan, dat de zondag een dag is voor eredienst, de voordelen van God dus, vreugde, beoefenen van goede werken en nodige ontspanning van geest en lichaam. Het is wel zo dat de christenen niet mogen vergeten dat hun broeders en zusters in het geloof ook moeten rusten. Maar door hun armoede en ellende het niet kunnen doen. Daarom is de zondag een dag die naar goede gewoonte door de christelijke vroomheid gewijd wordt aan goede werken en nederig dienst betoon aan zieken, hulpbehoevenden of bejaarden. We kunnen ons de vraag stellen of wij op zondag denken aan familie, vrienden, hun zorg schenken, die ze op de andere dagen van de week moeilijk kunnen krijgen. De zondag is dus een tijd voor bezinning, voor stilte, voor cultuur, meditatie. Wie mediteert er op zondag? Belangrijk om dat ook op zondag te doen. En dat bevordert de groei van het innerlijk leven en het christelijk leven. Het vraagt een bepaalde inspanning hoor, want er zijn bepaalde activiteiten, sport, restaurants enzovoort, sociale verplichtingen, openbare diensten, die bepaalde mensen tot zondag verplichten. Waar moeten we ervoor zorgen dat die mensen op een andere manier, op een ander ogenblik van diezelfde dag of op een andere dag, dus de kans krijgen om de zondag te heiligen. En daarom zegt men dat ondanks de economische druk moeten de openbare instanties ervoor zorgen dat alle burgers kunnen beschikken over een tijd bestemd voor rust en voor de eredienst aan God. En de werkgevers hebben ook een soortgelijke verplichting ten opzichte van hun werknemers. En als wij willen dat de christenen de vrijheid zouden mogen genieten om op zondag te rusten, vergeniet dat mensen van andere godsdiensten op een andere dag wensen te rusten, wij moeten dat op een of andere manier ook kunnen eerbiedigen, anders hebben we geen grond om erop te staan om onze eisen dan, onze rechten op te eisen. In ieder geval moeten we niet vervallen in de casuïstiek. Met eerbiediging van de religieuze vrijheid en van het algemene welzijn van allen, moeten de christenen dus de zondagen en feestdagen van de kerk als wettelijke feestdagen laten erkennen. En ze moeten aan iedereen een openlijk voorbeeld geven van gebed, van eerbied en vreugde, en ze moeten hun tradities verdedigen als een kostbare bijdrage tot het geestelijk leven van de menselijke samenleving. Dus laat ons de zondag verdedigen en daar niet over beschaamd blijven.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.